Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ik heb echt wel genoten van de aanbidding ook. En net dus dank daarvoor ook. Ik ben Walter, ik woon in Zwolle. Maar mijn ouders wonen in Leiden, dus ik kom vanochtend uit Leiden. Dus ik heb heerlijk door de zon, die was prachtig aan het schijnen vanochtend. Lekker met de trein zo door al het groen gereden ook hierheen. Dus ik vond het een mooie ochtend. Al denkend aan de tekst. Even iets over mezelf nog. Ik ben 29 jaar. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd aan de opleiding van de kerk, PTR. Daarvoor kom ik uit economisch hoek, dus ik heb een iets andere afslag genomen. En ik ben nu wel blij dat ik ook voor mag gaan en in een kerk mag werken op de Veluwe ergens. En ik vind het gewoon heel mooi om bezig te zijn met het woord. En om daar wat te mogen studeren en ook weer te mogen delen. Het is ook vanochtend met jullie te mogen delen. Dus dat heb ik zin in. Ik hoop jullie ook. We gaan beginnen met de tekst die vandaag open ligt. Ik lees hem in een klein stukje, maar het is in ieder geval uit Romeinen 6. Dus als je Bijbel bij je hebt. Ik hoop niet dat mensen schrikken. Ik denk, Romeinen 6. Dat is de tekst waar we vandaag over na gaan doen met elkaar. Het is niet een van de makkelijkste teksten uit de Bijbel, denk ik. Het heeft heel veel betekend, ook in de 2000 jaar dat de kerk bestaat. Hebben heel veel mensen al nagedacht, oké, wat betekent het nou voor ons, die brief? We lezen ook zometeen een stukje daaruit. De eerste tekst beginnen we mee, later zullen we meer lezen nog. Maar ik zal even uitleggen waar we zitten in de Bijbel. We hebben de Romeinenbrief, een brief van Paulus aan de kleine gemeente in Rome. Dat is een kleine christengemeente, denk ik, ergens over de Tiber. Dus de rivier in Rome. En dus niet aan de kant van het Colosseum, maar juist aan de kant, de arme wijk aan de overkant. Daar was waarschijnlijk die gemeente, misschien wat Joodse mensen, wat christenen. En Paulus die legt in die brief eigenlijk precies uit van, ja, wat betekent het nou dat Jezus is gekomen naar de aarde? En wat heeft dat voor verschil gemaakt in onze levens hier in Rome? Wat betekent het nou allemaal? En dan gaat hij vertellen dat uiteindelijk het niet gaat om, hè, want het Joodse volk had ongeveer 1000 jaar langer dan dat, de wet van God gehad. Prachtige wet. En die mochten ze volgen. En juist door het volgen van die wet konden ze ook God dienen. Konden ze bij God komen. Maar nu opeens ook mensen van buiten kwamen die wet helemaal niet goed kenden. En voor wie die wet ook wel moeilijk was. Die mochten door Jezus mochten ze op een andere manier geloven dan zoals de Joden dat gewend waren daarvoor. Dan mochten die mensen van buiten allemaal erbij komen. En dan is een beetje de vraag van, oké, en dan gaat Paulus uitleggen van hoe dat nou kan en hoe dat nou werkt. Hoe je nou gelovig kunt zijn zonder Joods te zijn. Want hoe doe je dat nou eigenlijk? En dan zegt Paulus, nou, het gaat dus niet, als je tot geloof komt, hoef je niet helemaal de Joodse wet te gaan volgen. Helemaal dat te gaan doen, allemaal te gaan doen. Er zitten mooie dingen in, er zitten waardevolle dingen in. Bijvoorbeeld het brengen van tiende kan bijvoorbeeld, is een mooi principe uit de wet. Maar je hebt ook dingen zoals het sabbatsjaar voor het land, dat je het op het zevende jaar bijvoorbeeld niet het land mag inzaaien. Er zitten heel veel wetten die ook wel ingewikkeld zijn. Het kan op een gegeven moment ook wel, dat op een gegeven moment het hele leven wordt afgemeten en dat je precies overal een wetje voor hebt en niet. Het kan op een gegeven moment ook een last worden. Paulus zegt dus eigenlijk, als je gelooft in Jezus en Jezus volgt, hoef je niet die hele wet te houden. Daar gaat het niet om. Je wordt gerechtvaardigd niet door de wet te houden. Dus je krijgt verering met God niet door de wet, maar door. Waardoor? Door het geloof, inderdaad. En dus door te vertrouwen. Als jij vertrouwt op Jezus, dan mag je weten, Jezus heeft die wet vervuld. En dan hoef ik dat zelf niet meer helemaal precies te doen. Maar dan zou je kunnen afvragen: van ja, als Jezus nou die wet voor mij heeft vervuld. Er komen natuurlijk Joodse mensen die dan zeggen, ja, wat is dat nou? Je hoeft de wet niet meer te houden en je zegt, ik geloof in Jezus. Maar ga je dan niet eigenlijk alleen nog maar zondigen? Ga je niet in de zonde leven? Dat is eigenlijk de vraag die je dan aan Paulus kunt stellen. Paulus, hoe zit dat nou met dat nieuwe geloof van jou? Je hebt niet eens een wet. Gaan die mensen niet zondigen? Zou je kunnen afvragen. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ook voorlegt aan Paulus vanochtend. Paulus, gaan de mensen die de wet niet hebben alleen niet alleen nog maar zondigen? En daar gaan we de eerste tekst van lezen uit Romeinen 6 vers 1. En daar gaan we even bij stilstaan. En Paulus zegt hier in Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? En dan zegt hij, dat zij verder. Dus dat is het niet. En ik wil even stilstaan bij zonde en wat Paulus daarover zegt. En we hebben er mooi over gezongen. Ik denk dat liederen ook prachtig aansloten bij de boodschap die vanochtend bij ons voor ligt. Dus zullen wij dan in de zonde blijven, is de vraag die voor ligt aan ons. En we gaan dus nadenken over zonde en hoe het nou zit. En verderop in dit hoofdstuk gaat Paulus ook uitleggen van wat er nou... Ja, we zien dat mooie afbeelding van het kruis. Dat is ook voor ons, voor een deel ook, blijft ook een mysterie. Wat er nou precies is gebeurd. En Paulus gaat daar toch iets over zeggen. Wat is daar nou gebeurd op Golgotha? Dus we gaan beginnen bij die zonde en wat het nou is. Dan gaan we kijken van wat gebeurt er nou op Golgotha. En dan gaan we kijken van als derde, wat zegt het nou ons? Dus we beginnen hier bij de zonde. Dan gaan we kijken van wat gebeurt daar nou? En wat zegt Paulus daar nou over in deze brief? Paulus zegt daar andere dingen weer over dan in andere gedeelten. Hij zegt hier weer unieke dingen eigenlijk. Ik vind het wel heel mooi wat hij hierover zegt. En het is wel, wat betekent dat voor ons? En dan gaan we dus, de eerste tekst is dus, wat zullen wij dan in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Dat is de vraag die Paulus stelt, aan ons ook. Zullen wij dan in de zonde blijven? En dat blijven, dat is ook zo'n woord van je ergens aan toevertrouwen. Een soort van blijven zitten. Een soort van, zullen we dan in de zonde blijven zitten? Zullen we dan ons daaraan toevertrouwen, aan die zonde? En wat is zonde nou? Volgens Paulus, hè, er zijn misschien allerlei definities ervan. Paulus zegt in het hoofdstuk ervoor dat zonde is eigenlijk, 95 zegt hij, zonde is ongehoorzaamheid aan God, is wat hij zegt. Dus als je niet doet wat God tegen jou zegt, dat is zonde. En in deze tekst gaat hij eigenlijk daarop door. Ja, zonde is niet alleen dat, maar zonde is ook een macht. De macht van de zonde. Dat zien we verder in de tekst, dat zonde een macht is. En misschien herken je dat wel, dat je zonde als macht. Dat je soms op een plek komt waarvan je denkt, het is eigenlijk niet goed dat ik hier ben op een of andere manier. Of ik voel me hier niet op mijn gemak. En misschien zet je daar even overheen en je gaat verder. Of het kan ook zijn op een bepaald gedrag. Je denkt, het is eigenlijk niet goed dat ik het doe. Maar toch, ik vind, ja, het kan wel deze ene keer. Je gaat erin door. En na een tijdje gaat een beetje dat ongemak gaat er vanaf. Maar dan toch, op een gegeven moment denk je van, kijk je terug en dan denk je van, ja, waar ben ik nou geweest? Wat heb ik nou gedaan? En zo heb je ook als je op een bepaalde plek komt, dat zeiden ze vroeger, slechte vrienden bederven goede zeden, bederven goede gewoonten. Waarmee je omgaat, daar word je ook mee besmet. Dus als je op bepaalde plekken komt met mensen die veel verkeerde dingen doen, dan kan dat ook met jou een loop gaan nemen. En dan dat je denkt van, dat je op een gegeven moment wakker wordt, en dat je denkt van, ja, waar ben ik nu in mijn leven? Dus je kan in een soort van roes komen. Dat je denkt van, en dan word je meegesleept in een soort van macht die groter is dan jezelf, waar je zelf eigenlijk dan geen controle meer over hebt. En dan kom je eigenlijk in een soort van macht van de zonde. En die macht is sterk. Die macht, daar kom je lastig uit als mens. Want hoe erg ook je best je doet als christen, je blijft toch altijd dingen doen waarvan je denkt, oh, dat had ik niet moeten doen. Of oh, had ik maar iets meer geduld. Vat ik iets meer van dit. En sommige dingen, sommige verslavingen misschien wel, die kunnen heel hardnekkig zijn. Of van die gewoontes die je ouders aan je door hebben gegeven en die in de familie door blijven gaan, die kunnen hardnekkig zijn. En dat is ook een soort van die zijn groter dan onszelf eigenlijk. En dat is heel lastig om daar vanaf te komen. En dus Paulus zegt, zonde, ja, zonde is een macht. Zonde is sterk. Zonde, daar kom je niet makkelijk los van. En oude kerkvaders die zeggen ook van, ja, de macht van de zonde, of in de zonde blijven, is eigenlijk ook een soort van in het domein van de Satan blijven. Dat is de macht van Satan, die ook macht heeft, voor een deel. En je hebt ook het boek Brieven uit de Hel, en dan, dat is van de Engelse schrijver Lewis, en die beschrijft dan heel mooi daarin, maar ook wel indringend, van dat er ook een geestelijke strijd is die ons wil afhouden van Jezus en ons eigenlijk op onszelf wil terugwerpen. Dus bijvoorbeeld, dan zie je een brief die Satan schrijft aan een of andere demon van hem en die dan zegt, je moet goed opletten dat die persoon die in jouw invloedssfeer ligt, dat die niet te vaak naar de kerk gaat. Let op, hou hem weg uit die gemeenschap, want dat is gevaarlijk. Of pas op dat hij niet te veel omgaat met die ene goede vriend. Of met die ene persoon, dat is een gevaarlijk persoon voor hem. Die kan hem dichter bij Jezus brengen. Dus de macht van de zonde is ook wel eigenlijk de macht van Satan, die op allerlei manieren ons probeert weg te houden van Jezus. En probeert te verleiden om in zonde te vallen, in zonde door te gaan. En ja, ik denk dat we... Dat er allemaal wel eens in vallen. Dat we denken van, wat heb ik nou gedaan? Dat we struikelen. En als je dan weer denkt van, oh, ik heb het weer gedaan. Ik heb nu dit gedaan. Dan kan je daar echt van balen. Misschien wel van wakker liggen van, oké, God zegt dat ik zijn geliefde kind ben. Maar ik doe zo soort dingen. Waarom doe ik dat nou? Wat ben ik nou voor mens? En misschien ook wel dat je denkt van, ja, als anderen weten dat ik dit doe, of misschien als andere gemeenteleden weten dat ik dit doe, en misschien denken ze dan wel dat, ja, wat zouden ze dan van mij moeten denken? Of misschien ook wel de vraag van, ja, kom ik weer bij God aan? Hoe ziet God me nu aankomen als ik nu dit heb gedaan? Kan ik wel naar hem toe komen? Misschien wil je wel verstoppen, net zoals Adam en Eva deden. Dat ze zich verstoppen en zich van God verschuilen. Want ze denken van, eigenlijk, het is de zoveelste keer, ik kan eigenlijk niet meer naar God toe komen. Want ik heb het al zo vaak beloofd dat ik wat anders ga doen, maar blijf terugkomen. En ja, wat moet ik nu doen? Dus je ziet dat zonde een soort van macht is, ook een soort van... plek is die jou dieper naar beneden trekt, waardoor je minder jezelf wordt ook, en een soort van moeras is waar je moeilijk uitkomt. Al die cirkels waar je in vast zit, ja, daar is heel moeilijk, kan je heel moeilijk zelf ook uitkomen. Het is, hoe ga je dat doen? Want je zit ook gevangen in een soort van in je eigen lichaam, en dat is wat Jezus ook zegt, hè? Dat je eigen lichaam of je eigen hart, daar komen dingen vandaan waarvan je denkt, komt dat uit mij? Ja, dat komt uit ons allemaal. Dat is wat Jezus ook zegt. Dus je hebt die macht van de zonde, maar je hebt ook die macht van de zonde heeft ook invloed op ons lichaam en op ons hart. Dat zegt Jezus ook. Jezus zegt, uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. En als je zo dat rijtje langs gaat, ja, wie struikelt daar dan niet? Die gedachte over die persoon die jou slecht heeft behandeld, die jou onrecht heeft aangedaan. Die woede die je om bepaalde dingen hebt, die misschien terecht is ook, maar die soms ook een loop met je kan nemen. Of al die begeerte waar je geen controle over hebt en denkt van, ja, is dat mijn begeerte? Ja, nou ja, dat komt dan op uit je hart. Ja, dat zijn dingen die uit ons hart voortkomen, die Jezus zegt. En dat is, dat komt, ja, daar hebben we weinig controle over. Ook ons lichaam is onderworpen aan de macht van de dood. En misschien probeer je wel weg te rennen voor al die onrust die dan naar boven komt. Als je denkt van, oh. En Je gaat heel hard je best doen misschien om er wat van te maken. Om echt proberen eruit te komen. Of misschien doe je een masker op. Maar al die onrust en die leegte, die blijft maar niet weggaan. Die blijft terugkomen. En zo kom je daar moeilijk uit. Dus je bent enerzijds een soort van... Allemaal denk ik, een soort van... Een persoon die bijdraagt aan die macht van de zonde. Of die zit in ons. En tegelijkertijd kan het ook ons raken dat anderen ons dat aandoen. Bijvoorbeeld dat de macht van de zonde greep krijgt op ons zonder dat we dat willen. En we zagen dat bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat als je die omvang van de zonde ziet ook bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Als je daar naar terugkijkt, wat daar gebeurde allemaal. Dan zie je dat mensen in een systeem terecht kunnen komen, dat ze op een gegeven moment hun mede-landgenoten, mede-Nederlanders, dat ze denken van ja, die horen hier niet meer thuis. En die wordt dan zelfs meegenomen naar Westerbork en later naar andere kampen. En daar gewoon van de aardbodem vernietigd. En dan zie je hoe groot die macht van het kwaad en van de zonde kan zijn. En hoe moeilijk het dan is om daar toch een andere weg in te gaan. Sommige momenten. En ergens is dat onderdeel van ons allemaal. Wij zijn allemaal onderdeel van dat grote systeem, van dat kwaad. En we dragen er soms aan bij. En dus die zonde die uit zijn hart komt, die komt ook uit ons. Maar het kan onszelf ook raken, dat er wonden in ons komen. Dat het in onze opvoeding of dingen mis zijn gegaan. En dat de zonde daar ook invloed op ons heeft gehad. Dat we littekens hebben. Wonden hebben waar we moeilijk vanaf kunnen komen. En zo was er ook iemand die zelf in een concentratiekamp zat, Etty Hillesum, die wel ook een beetje, denk ik, verwoordde, denk ik, hoe onze toestand kan zijn in onze wereld. Zij zat in een kamp Westerbork in de eerste plaats, en dan had je duizenden gevangenen die liepen door dat kamp in van die witte kleren, stel ik me zo voor, of van die gestreepte misschien wel. En ze worstelen zich door die soort van als halve skeletten met weinig eten, worstelen zich elke dag weer door om te werken, om dingen weer te doen. En dat kamp, op een gegeven moment wordt het één grote modderpoel, ook als het regent. En ze slepen zich voort door dat concentratiekamp heen. En Etty Hillesum, ook een Nederlands-Joodse vrouw, die zit in dat kamp. En die ziet dat allemaal gebeuren en die kijkt om zich heen. En wat zij beschrijft is denk ik ook wel een goede duiding van de situatie waar wij met z'n allen in zitten. Misschien in mindere mate, maar waar we moeilijk ook uitkomen. Die macht van de zonde. En ze zegt dan over wat zij ziet, ook over de fysieke omstandigheid. Zegt ze, als ik om me heen kijk, is er modder. Zoveel modder dat je ergens tussen je ribben wel heel veel innerlijke zonneschijn moet hebben, wil je niet het slachtoffer worden van al die modder. Dus wat zij ziet in dat kamp, alleen aan normale vieze mensen van vol met modder, ja, dat gaat in de kop zitten. En ze zegt, je moet wel heel veel innerlijke kracht hebben om daar uit te komen. En dat is denk ik ook wat zij daar zegt over haar toestand toen. Is denk ik ook voor ons nu. Er is ook nog steeds om ons heen zoveel ellende, zoveel modder. En je moet wel heel sterk zijn van binnen. Of wel heel... Om daar ergens uit te komen. Dat die cirkel doorbroken kan worden. En dat zegt Paulus ook. Hè? Die zegt van... ook in Romeinen 8 of Romeinen 7 verder. Zegt hij ook van... Ja, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam? Dus hij zegt ook van, je ziet die worstelingen. Het goede wat ik wil doen, nog steeds, dat doe ik niet. Ik heb hele grote plannen, ik wil heel veel goeds doen, maar ik doe het niet. En het kwade wat ik niet wil doen, waar ik aan vast zit, wat ik echt niet wil, dat doe ik wel. Dus ook zelfs Paulus, de grote christenheld, Die zit nog helemaal, zijn lichaam is nog steeds gevangen en zit vast aan die macht van de zonde. En hij noemt het ook soms wel het vlees, hè? Dat het ook een plek heeft in ons leven. Dus we zitten vast ergens. En dan toch zegt hij dan, maar zullen we dan in de zonde blijven, is wat Paulus zegt. Dus het is een heel moeilijk probleem voor hem, maar hij zegt, maar zullen we dan in de zonde blijven? En dan gaan we nu naar de vraag van, oké, hij gaat dan uitleggen van wat God daar gaat gebeuren, of gebeurt. Dat het ergens van toepassing is op onze situatie nu. En je ziet hier ook dat kruis, een beetje in de schaduw. Het is ook dat je denkt, van wat daar gebeurt wel iets wat ook betrekking heeft, wat een oplossing kan zijn voor onze situatie nu. Want Paulus spreekt erover en het is nog een raadsel. En ook in de evangelie, in de Lucas bijvoorbeeld, zie je dat het donker is als Jezus aan het kruis hangt. Het kruis is zeg maar in nevels gehuld. En daar in het donker hangt ook een man. En we weten wat hij zei voor zijn dood. Dat hij zei, ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Maar het licht der wereld is daar op dat moment in het duister gehuld. En hij zei, ik ben de goede herder. Ik ben die ware koning. Die hangt daar aan een kruis. Door de Romeinse macht hebben ze aan een kruis geslagen. Dus. En we zien ook de afstand tussen ons en Jezus die daar dan hangt. En soms staat er wel iets tussen ons en Jezus in. En zoals daar die duisternis rondom Jezus is, zo kan het ook bij ons zijn. En misschien vraag je je wel eens af. Zou hij die heeft gezegd, ik ben het licht der wereld, ook het donker in mijn leven kunnen breken? En zo kunnen ook in die duisternis rondom God, het ook in ons vragen in ons hart opkomen. Als we erover nadenken van, ja, wat gebeurt daar nou? En wie is hij eigenlijk die daar hangt aan het kruis? En ergens voel je misschien ook wel die, zo eenzaam als hij daar hangt, ook wel de eenzaamheid in je eigen leven. En die eenzaamheid op de bodem van je eigen hart. Dat je in sommige dingen gewoon niet begrepen voelt. Dat je denkt, ik worstel hiermee, maar er is niemand die ook maar enig idee heeft van wat er nou bij mij aan de hand is. En misschien durf je het ook wel tegen niemand te zeggen waar jij nu mee zit. En dan kan het ook donker zijn in jouw leven. Dat je denkt, oh. Dat je ook iets voelt misschien van die modder om je heen. En zo neemt Paulus ook mee naar Golgotha. Waar we ook zelf staan bij die heuvel. En ons afvragen van... Ja, ik sta hier met mijn verleden, ik sta hier met wie ik nu ben, ik sta hier met mijn toekomst. En ik weet dat ik hier moet zijn bij dat kruis, maar... En ik weet dat mensen het erover hebben gezegd, over die wonderlijke ruil. Maar wat betekent het nou voor mij? Wat moet ik er nu mee? Ik zit er nog steeds met al die dingen. Ik zit nog steeds met die verslaving. En ik sta hier aan dat kruis, aan die voet van dat kruis. En ik weet niet. En we zingen er hele grote dingen over. En over de verlossing. En soms denk ik wel eens, ja, ik moet ook aan zo'n standaard voldoen. Dat ik helemaal lovend ben over Jezus en wat hij heeft gedaan. Maar dat is ook zo vond ik niet goed in mijn leven. En dan is het zo donker. En we weten ook, Jezus... En het blijft ook een mysterie wat daar gebeurt aan dat kruis. En dan pakken we ook de woorden op van Paulus, wat hij hierover zegt. Hij heeft hier ook over nagedacht, over dat kruis. En of hij erbij was, weet ik niet. Ik weet wel dat hij later met Jezus een ontmoeting had. Hij heeft nagedacht over de betekenis van dat kruis voor ons. En dat is wat hij zegt. Dat wat daar gebeurt aan het kruis, dat heeft betrekking op Paulus zelf. Hij heeft dat nodig. En niet alleen Paulus heeft dat nodig, ook wij hebben dat nodig. wat daar gebeurt aan het kruis. En daar gaat hij het over hebben nu, als we ook lezen van wat daar gebeurd is. Want hij zegt dat in vers 6... Hij zegt dit, wetende dat onze oude mens daar op Golgotha een plek heeft. En want de oude mens is daar ook met Jezus gekruisigd. En later zegt hij ook dat zegt hij ook in vers 4, dat we ook daarna met hem begraven zijn. Dus als je je afvraagt van wat gebeurt daar in dat duister rondom Golgotha, dan wil Paulus daar ook wat nevels opklaren. Die zegt van ja, het gaat erom dat wat daar gebeurt ook voor jou betekenis heeft. Dat jij er ergens bij bent, wat daar gebeurt aan het kruis. Dat jij dat voor je ziet, wat daar gebeurt. En wat daar gebeurt is dat Jezus sterft. En als jij verbonden bent met Jezus, en als jij vertrouwt op Jezus en op een of andere manier daar toch deel aan wilt hebben, ook al denk je van ik ben zo slecht, dan mag je toch komen tot Jezus en zeggen van Jezus, ik vertrouw op u, ik red het niet. Dan mag je naar Jezus toekomen en zeggen, Jezus, neem mijn leven, ik red het niet. Neem mijn verslaving en neem alles wat ik heb. Neem mij aan zoals ik ben. En zuiver uit wie ik zal zijn. En dan mag je naar Jezus komen. En dan, als je in die verbondenheid met Jezus bent. En Jezus die zegt, kom hier. Als je moe bent. Als je belast bent. Kom hier. En ik zal je rust geven. En wat er dan gebeurt is het volgende. Van, dan als jij in de verbinding komt met Jezus. Hier staat in vers 5. In een oude vertaling staat, als je één plant met hem bent geworden. Dus zoals erin wordt geplant. En één plant bent met Jezus. Als je gewoon naar Jezus komt in je wandelt. En je wordt één plant met hem. Dan als Jezus aan dat kruis gaat. Dan ga jij met Jezus aan dat kruis. Dan ben jij in die verbinding met hem. Word jij ook gekruisigd. En als Jezus wordt begraven, dan word jij ook begraven. En dat is het wonder van vandaag. Dat wat daar gebeurt, dat daar ook iets voor jou gebeurt. En dan denk je misschien nog wel van, oh, wat ben ik nou, wat ben ik toch een mens die zo gevangen zit en zo vast zit. Maar dan mag je ook weten van, als je één bent met Jezus, dan is er een deel van jou, is al overleden, is al gestorven. Er is een soort van versie van jou, is al met alle verslavingen en alles waar je aan vast zit, dat is al overleden. En jij bent, net als Jezus weer later levend zou worden, ben je levend voor God, staat er. Dus als jij denkt, oh, ik zit zo vast en ik walg van mezelf. En als mensen zouden dus moeten denken, dan mag je ook weten, nee, dat is de oude mens van mij. Dat ben ik niet, dat is de oude mens. Want wat Jezus heeft gedaan eigenlijk, hij heeft de zonde van jou afgenomen. En die is op hem gekomen. En die is ook met de oude mens het graf ingegaan. En jij, de zonde is dus helemaal van jou, uit jou getrokken als het ware, dat jij helemaal schoon bent. Dus je bent, als jij gelooft in je, ben je helemaal schoon. En als je nog af en toe wacht van jezelf en denkt van wat heb ik nou gedaan, dan mag je weten, oké, maar dat is mijn oude mens. Die ligt in dat graf. En, dat is ook het wonder van vandaag. Dus Paulus zegt, zullen wij dan in de zonde blijven? Dan zegt hij eigenlijk, nou, je bent eigenlijk dood voor de zonde. De zonde heeft geen macht meer over jou. Dus als je denkt, ik zit vast, dan mag je weten, ik word bevrijd door Jezus. En dan vind ik zo mooi wat Rembrandt daarover doet. Hè. Die heeft dan een schilderij geschilderd. En Rembrandt, ja, die had zo'n bewogen leven. Hij had meerdere kinderen verloren. Volgens mij zelfs al zijn kinderen had hij verloren. En de schilder. En hij had... Hij zat helemaal vast, ook in schulden zat hij vast. Hij kon aan allerlei schulden niet voldoen. En hij kocht vervolgens weer de raarste dingen waarvan hij dacht, die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Die kocht hij dan weer wel. Kon hij weer niet aan zijn schulden voldoen. En hij bleef zo vastzitten in een cirkel van schuld. En op een gegeven moment had ook zijn vrouw had hij op zijn weg gestuurd. En een soort van te huis op laten nemen, terwijl er niks meer aan de hand was. Hij zat echt vast ook in systemen van de macht van de zonde. En hij wist van, ja, alleen ga ik het niet redden. Hij denkt van, hoe kom ik hier nou uit? En wat hij dan doet, dan denkt hij na over het kruis. En hij denkt na over wat Paulus hier ook zegt over de tekst van wat Jezus daar doet. En hij zegt van, ja, wat daar gebeurt, dat gaat over mij. Dat gaat over mijn leven, dat gaat over mijn gebrokenheid. En wat hij deed, hij tekende zichzelf erbij. Hij zegt van, ja, wat daar gebeurt, gaat ook over mij. En hij tekent zichzelf aan de voet van het kruis, hier zo het hoofd van Rembrandt, zie je ernaast. En dan denk ik van, ja, daar gaat het om. Dat je denkt van, wat daar gebeurt, gaat over mij. Want ik ben daar met hem gekruisigd. Ik ben daar met hem begraven. En dan alsnog is dat lichaam van jou, wat nog steeds jouw normale fysieke lichaam wat je al hebt, met jouw DNA en al jouw problemen waar je aan vast zit, jouw ongeduld, jouw geneigdheid bijvoorbeeld om slecht te praten over anderen, daar zit je nog wel mee met dat lichaam wat je nu hebt. Ja, er is een lichaam is dood, een geestelijk lichaam, maar je zit nog steeds in het lichaam wat is aangetast door de macht van de zonde. Daar zit je nog wel in. Zijn het dan niet mooie woorden en gaan we hier niks van terugzien in de werkelijkheid? En dan gaan we toch nog een keer luisteren naar wat Paulus zegt. Zullen wij in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Hij zegt, nee, dat niet. Want wij zijn aan de zonde gestorven. Hoe zullen wij dan nog in de zonde blijven leven? Of weet je niet dat wie in Jezus Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? En dan zegt hij, wij zijn dan met hem begraven door de doop in zijn dood. Zodat, zoals Christus uit de doden opgewekt is, zo ook wij in de nieuwheid van het leven zullen wandelen. Dus hij is eigenlijk aan het beargumenteren tegen die Joodse persoon die zegt van, ja, hè, ze houden de wet niet. En dan gaan wij uitleggen, dus ze gaan zondigen, zou de Joodse persoon dan zeggen. En zegt Paulus, nee, ze gaan niet zondigen. Het is eigenlijk heel onlogisch dat ze gaan zondigen. Want als je gedoopt bent, dan ben je ook met Jezus in zijn dood gedoopt en met hem begraven. Dus Paulus zegt ook eigenlijk, er is wel echt iets veranderd daar. Je bent niet meer onder de macht van de zonde, je bent dood. Zeg maar, Jezus is dood gegaan, dus hij is niet meer onder de macht van de zonde, hij leeft nu. En jij bent levend voor God. Dus in de geest, jij bent levend voor God als jij gelooft in Jezus Christus. Dat betekent dat jij erfgenaam bent van het koninkrijk van God. Dat jij een kind van God bent, dat jij geplaatst bent in een soort van, je staat boven de situaties daar eigenlijk. Je staat er boven. Boven al die gebrokenheid en al die modder, jij staat daar eigenlijk al boven. En als jij er dan boven staat, dan kan je van daaruit ook zeggen, stop, ik stop hiermee. En als je van boven kijkt naar jouw leven, ik stop daarmee. Ik laat dat achter me. En je kan zeggen, ik ga daar niet meer heen. Ik stop daarmee. Ik sta erboven. En met die slechte woorden over mijn buurvrouw, ik stop ermee. En met die luiheid die ik vaak heb, ik stop ermee. En met die tijd die ik eigenlijk zo weinig vind om te luisteren naar die stem die zegt, ik hou van je. Ik stop met al die drukte. Je staat erboven. Je bent verlost, je bent levend voor God. En uiteindelijk zegt Jezus ook, je bent met mij. Je bent één plant geworden, je bent één met Jezus. Dus je bent niet alleen in die strijd. Jezus gaat met jou mee. En je mag ook Jezus vragen, help mij in al die problemen. En dan denk je van, oké, ja, wat betekent dan dat levend zijn van God en dat wandelen in de nieuwheid van het leven? Terwijl je lichaam en je DNA nog steeds zo gevangen kan zitten, is dat dan wel echte vrijheid? Nou, maar daar gaat het om, hè. Wij zijn geestelijk vrij. En dan kun je zeggen van, ja, wat is nou belangrijker? Ik zit nog steeds vast aan mijn lichaam, maar je kan maar beter geestelijk vrij zijn dan lichamelijk vrij, maar geestelijk gevangen. Toch? Dat je kunt gaan en staan waar je wilt, zodat je lichamelijk vrij bent, maar dat je in je hoofd zo gevangen zit, in de eenzaamheid. Zo gevangen zit in al die stemmen die zeggen, ben jij slecht? Dus ik zou zeggen, je kan maar beter geestelijk vrij zijn en lichamelijk nog, in je lichaam nog problemen hebben van al die verlangens die uit je hart komen, dan dat het andersom is. En het is ook, geestelijke vrijheid is zoiets groots eigenlijk. En dat zegt ook die Etty Hillison, die in dat kamp zat, die ook gevangen zat. En haar biograaf die zegt ook, de beulen konden haar lichamelijk doden, maar niet geestelijk. En Etty schrijft daar zelf ook nog iets over. Dat, en ze zegt, ik vind het een moeilijke tekst, maar ik vind het wel heel mooi. Ze zegt, de gebieden van ziel en geest zijn zo groot en zo oneindig, dat een beetje lichamelijk ongemak en lijden er toch eigenlijk niet zoveel toe doet. Ik heb niet het idee dat ik van mijn vrijheid beroofd ben. En in wezen kan toch eigenlijk niemand me kwaad doen. Dus dat is het ook, hè? We zijn geestelijk bevrijd, maar dat is zoiets groot, zoiets gigantisch. Als jij daarboven staat, en waar je ook komt, al kom je in de gevangenis, waar je ook komt, dan mag je weten, ja, ik sta hierboven, ik ga hier, waar ik ook ben, ik ga het lichaam van Jezus, het licht van Jezus ga ik brengen. Ik ben levend voor God, ik mag wandelen in een nieuw leven. Ik heb gewoon hele nieuwe verlangens. Ik ga gewoon me richten op Jezus, waar ik ook ben, en ik ga luisteren naar die stem die zegt, hey, je bent geliefd. Je bent een kind van God. Je bent een erfgenaam. Je hebt macht over wat hier op aarde gebeurt. Als jij bidt, dan gaat het effect hebben op wat er gebeurt. En dat is wat Paulus hier zegt eigenlijk. Hè? Dus zullen we dan nog in de zonde blijven? Dan zegt hij, nee, want je bent geestelijk dood gegaan, gestorven met Jezus. En je bent met hem ook levend. Je bent levend voor God. Dus niet in de zonde blijven. En dat is wat hij eigenlijk ook zegt. Van het onzichtbare. Dus jij bent levend voor God. Maar dat kun je niet van afstand kun je dat niet zomaar zien. Niet iemand kan zeggen van oké, jij bent levend voor God. Direct. Misschien wel ergens aan je gedrag of wat dan ook. Maar het is onzichtbaar. Maar het gaat erom dat het onzichtbare dat het zichtbaar wordt. Dat is wat Paulus ook eigenlijk hier zegt. Dat is eigenlijk een onzichtbare werkelijkheid. Dat jij erboven staat is eigenlijk onzichtbaar. Maar het gaat zichtbaar worden. Het gaat zichtbaar worden dat jij niet meer vastzit aan al die dingen. Het gaat erom, we zijn bevrijd uit de zonde. En dan moeten we ons ook daarna gaan gedragen. Oude theoloog zei eens, als je nou eens beseft, zou beseffen dat je eeuwig leeft. Dat je echt gewoon, dat je eeuwig leeft. Van nu al, hè. Dat jij eeuwig bent. Zou je dan niet anders gaan leven? En zo zou je vanochtend ook, ja, een moeilijke vraag trouwens. Hoe zou je dan gaan leven? Als jij zeker weet, ik leef eeuwig. Hoe zou je dan gaan leven? Als jij zo over nadenkt. Maar ook als je erover nadenkt, ja, ik ben levend voor God. Ik ben gezorgd, ik ben levend voor God. Ik leef, ik heb vrede met God, ik leef met God. Hoe zou je dan gaan leven als je dat zeker weet? Als je weet, ik sta erboven. Als je dat zeker weet, hoe zou je dan gaan leven? Dus er moet ook iets van een verandering gaan komen. En dan komen we ook richting het slot. Anders ga ik veel te lang door. We gaan richting het slot ook. Van, oké, we zijn dus geestelijk bevrijd. Maar dat moet zichtbaar gaan worden in wat jij gaat doen. Het moet zichtbaar gaan worden in jouw leven. Het moet zichtbaar gaan worden in jouw relaties. Zichtbaar gaan worden in jouw gebedsleven. Het moet zichtbaar gaan worden op de manier waarop je naar jezelf kijkt. Het kan niet ergens in de lucht blijven zweven en oh ja, ik ben geestelijk bevrijd. Maar nee, het moet. Paulus zegt nee, het kan niet anders. Het moet gestalte krijgen hier en nu. Het gaat niet. Het gaat om hier ook. Dus als jij dat gelooft, dan mag je je leven gaan aanpassen. Dan mag jij gaan wandelen zoals God dat wil in de nieuwheid van het leven. Dan mag jij gaan wandelen juist met goede mensen om je heen die jou helpen om die weg te gaan die God van jou vraagt. En dan wil ik afsluiten met die tekst uit Petrus. 1 Petrus 2 vers 9. Dat er ook over gaat van hoe je dan moet wandelen in dat nieuwe leven wat Paulus het over heeft. En dit is dan Petrus die dat over zegt. Petrus zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Dat God, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Geliefde, ik roep u op u te onthouden van de vleeselijke begeerte die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Ja, dus het gaat er dus om dat het onzichtbare wordt, het moet zichtbaar worden, ook in dat leven. En daarmee sluit ik ook af. Stel, ik hoor dat de andere spreker zeggen van, je zou worden opgepakt omdat je christen was. Zou er dan genoeg bewijs zijn om jou op te pakken? Of zou dat alleen niet zijn van, ik ben een, zou dat alleen iets geestelijks zijn? Dat je zegt, dat het alleen een geestelijke bevrijding is, dat niemand dat kan zien? Of is het zichtbaar? Dat ze heel veel bewijs hebben om te bewijzen dat jij een christen bent en dat jij het verdient om opgepakt te worden. Want daar gaat het om, hè? Dat het zichtbaar gaat worden. Dat jij Jezus gaat volgen, wat het ook kost, dat je gaat voor zijn stem, dat je tijd voor hem vrijmaakt. Dat je gaat wandelen in dat nieuwe leven. Er zit dus heel veel potentie in ons. Daarmee sluit ik af. Gods glorie gaat in ons worden geopenbaard. Jij bent levend voor God. Je hebt zoveel potentie. Je staat erboven. Je kan regeren in het leven. Ga dat dan ook doen. Geloof dat je bent bevrijd. Geloof dat je levend bent voor God. En als God vanochtend tot je hart spreekt, ja, laat dan wat dingen achter. Verander. En als je Bijbel lezen thuis toch laag is, dat je denkt, lezen is niks voor mij. Verander. En als je weinig stilstaat eigenlijk bij wat Jezus daar voor jou deed, op Golgotha, verander. Doe het niet voor mij, doe het niet voor de mensen om je heen, doe het voor jezelf en voor God. Kom hoger op en weet, ik ben een geliefd kind. Ik ga een verschil maken in deze wereld, met Jezus. Amen.